Min gamle tese.
Goed, is en dat was?
Dat waren wel daarbij die jake aan het dansen waren.
Jake?
Dat is een soort dans waarbij ze allemaal op een lange rij staan en rare gezichten trekken. Ah, ja. Dus voordat ze zo'n beetje het beste voor bekend zijn, ze hebben dat in het Zuiderpersenhuis ook wel eens gedaan, die dansen.
Ah, ja. En daarvoor, wat was dat? Behalve dan die mislukte jingle van mij?
Het allereerste wat je van mij hebt opgezet, was, dat waren Wodabe vrouwen die zongen. En daarna heb je een nummer opgezet van Tartit, dat is een Touareg groep.
Dat was dat repetitief?
Ja, ja, met die vreemde aardingsgeluiden erin.
Aardingsgeluiden, was zo...
Ja, zo, ja, ja.
Wel, we zijn al een beetje te laat, we zullen er maar misschien direct aan beginnen, want om 1 uur moeten we ongeveer stoppen. Jij bent al een jaar of 5... mag ik het noemen, Niger aficionado, het is eigenlijk niet Niger, het is meer met de volkeren daar.
Nee, het is Niger. Ja,
ja. Ja, maar ik bedoel, het is niet voor het land Niger op zich dat je daar dat je naar Niger trekt. Hè. Het is meer voor de inwoners, of toch een deel ervan. Hè.
Ja, het is één bepaalde streek waar ik nu 11 keer naartoe ben geweest. En dat, ze noemen dat het noorden, maar eigenlijk is dat het midden van het land. Het wordt het noorden genoemd, omdat de hoofdstad nogal onhandig in een hoekje ligt, helemaal in het zuidwesten. En voor hen is alles wat zo buiten het hoofdstedelijk gebied is, het noorden.
Niger, waar ligt dat ergens? Iedereen weet dat dat in Afrika ligt, denk ik, maar voor de rest...
Wel, kijk op de wereldkaart en in het midden van de wereld ligt Niger. Dat is heel makkelijk.
In het midden van de wereld?
Dus, het ligt tussen Mali en Tjaad, tussen Algerije en Nigeria, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Het heeft dus geen kustlijn. Het is heel groot, 47 keer zo groot als België. Met ongeveer dezelfde bevolking, voor zover dat je dat nu kunt zeggen, want die groeit enorm snel. In 1960 waren daar 3 miljoen mensen, nu zijn er 15 miljoen. Het heeft zo ongeveer de hoogste geboortegraad ter wereld.
Ja, ik heb op Wikipedia toch een keer het een en ander bekeken. En ook sterftegraad van kinderen was nogal indrukwekkend.
Tja.
250 op 1000 of zoiets, overleeft de eerste 5 jaar niet. Maar hoe ben je ertoe gekomen om naar daar te trekken? Het is niet echt een strandvakantie.
Nee.
Er is al geen strand om te beginnen.
Ja, veel strand, maar weinig zee. Hè?
Ja.
Je vindt er schelpjes en zo, want dat is vroeger oceaan geweest. Mm-hmm. Dat is wel Nu, ik heb een aantal jaar bij Sphinx gewerkt. En wij hebben in 2002 een Touareg-groep uit Mali op het podium gehad. En daarna hebben we een half jaar meegeholpen met die groep om een festival bij Timbuktu te organiseren. En in die 6 maanden van voorbereiding heb ik heel veel gelezen over die Touareg-cultuur en over nomadenvolkeren en zo. Ik had dan ook gelezen over de cure salée, de zoutkuur. Dat is een bepaalde periode in het veetelersjaar in Niger. En op dat moment komen er heel veel nomaden in hetzelfde zoutrijke gebied samen. En daar zijn dan allerlei festiviteiten rond en dat sprak mij enorm aan. Dus dan ben ik in het najaar van 2003 voor het eerst naar Niger gegaan.
Ja, gewoon zelf vertrokken.
Ja, alleen. Op mijn eentje.
Ja.
En dan blijven hangen. Hè.
Maar je kende daar al mensen toen?
Daar waar ik naartoe ging niet. Ik was dan wel de zomer daarvoor een aantal Wodabe tegengekomen uit Niger, maar die kwamen uit een andere streek. Mm-hmm. Dus ik heb niet met hen gereisd.
Ja.
Ik ben er 1 of 2 dan wel tegengekomen op dat feest, maar die waren met andere mensen aan het reizen.
En wat wilde je daar doen?
Ja, het sprak mij enorm aan. Ik was op de een of andere manier blij verrast dat er überhaupt nog echt nomade volkeren bestaan. En ik heb dan ook ontdekt dat dat helemaal geen uitstervende diersoort is of zo. Ik weet niet precies wat mij eraan aanspreekt. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik het hier soms een beetje benauwd krijg. Toen wij kind waren, was er nog heel veel open ruimte, braakliggend terrein zo. En je ziet het dan zo langzamerhand helemaal propvol geraken met de stijlvolle residenties en prestigieuze woonprojecten en grote winkelparadijzen en dergelijke. En ik vind dat toch wat claustrofobisch worden af en toe. En Ginder heb je natuurlijk enorm veel ruimte. Dat is zalig. Het is ook geen woestijn waar die mensen wonen natuurlijk. In de woestijn kunnen die dieren niet eten. Dus die wonen in de Sahel, in de savanne. En dat is heel mooi. Zeker vlak na het regenseizoen, dan is dat heel groen. Dat kun je je niet voorstellen.
Veronderstellen dat het daardoor komt dat ze dat het Noordoosten noemen of zo, terwijl het eigenlijk het centrum is. Omdat het echte oosten van het land waarschijnlijk gewoon de Sahara is.
Er is een heel grote woestijn in het oosten van het land, die heet de Ténéré. Waar trouwens Tinariwen, de naam van de Tuareg-groep, het meervoud van is. Ténéré betekent woestijn. Ja. Dus dat is de woestijn. Zo'n beetje als wij van Antwerpen zeggen dat het stad is. Zo, hè. Dat is een beetje de woestijn der woestijnen. Maar ten oosten daarvan, richting Tjaat, kom je zo bij het Tjaatmeer. En daar is toch ook wel weer veeteelt mogelijk. Hoor.
En die nomadische volkeren, u vermeldde al, dus de Tuareg en de Wodabe. Is dat het of zijn er nog?
Nee, de Toeboe zijn er ook. Hè. Die zitten in het Tibesti-gebergte. Daar heeft iedereen enorm veel ontzag voor. Want,
dat gebergte, waar is dat?
Dat is helemaal in het oosten. Dat ligt ook gedeeltelijk in Tjaat.
Ja.
Dat zijn de mensen waar iedereen veel ontzag voor heeft, omdat die enorm goed sporen kunnen zoeken. Die hebben ook een soort van sociale structuur die voortdurend fluctueert. Dus ze hebben die nooit vanuit de kolonisatie goed kunnen temmen, omdat dan, ja, normaal gezien pak je de kopstukken, maar die kopstukken die bleven zomaar de hele tijd veranderen. Dat was een soort draak waar dat ze dan een hoofd van afhakten en dan bleken er ineens 7 andere hoofden te zijn.
Mm-hmm. Ik las dat er ook in Niger dan een Tuareg opstand was, of is zelfs, 2007-2008.
Ja, dat is daar weer lelijk aan toen. Dat heeft waarschijnlijk wel een rechtstreeks verband met het feit dat daar nog enorme uraniumreserves zijn. Hè.
Ja.
Dat is natuurlijk de grote vloek van alle inheemse volkeren of nomade volkeren. Die mensen wonen in verafgelegen gebieden. En daar zitten nog de laatste grote reserves aan petroleum en koper en goud en in Niger dus uranium. En helaas is het net in dat zoutrijke gebied waar ik het daarnet over had, en waar heel veel nomaden ieder jaar op het einde van het seizoen samenkomen voor de zoutkuur van de dieren. En dat is heel belangrijk voor de gezondheid van de dieren. En net dat gebied, ten noorden van het dorp waar ik mijn huis heb, Ingal, is nu helemaal door de regering opgedeeld in mooie vierkantjes en rechthoekjes. En er zijn ik denk 120... licenties uitgegeven om te zoeken naar uranium. Dus voorlopig hebben die mensen enkel het recht om daar te gaan zoeken. Daar hebben ze al veel geld voor betaald. En het is niet gezegd dat ze iets vinden, maar als die allemaal iets vinden, dan wordt heel dat gebied geïndustrialiseerd. Mm-hmm. En dat is wel een kleine ramp.
Dus mogen die daar dan niet komen nu, of hoe zit dat?
Ja, die mogen daar zeker komen, maar als daar een put besmet geraakt met uranium, ja, dan moeten ze het maar zelf weten. Nu, eigenlijk klopt dat natuurlijk.
Maar is dat de oorzaak van die opstand of dat...
Ja,
wat is het eigenlijk? Zijn ze daar... er is een opstand van de Tuareg. Wat gebeurt? Wat betekent dat dan?
Ik kan daar ook heel moeilijk zicht op krijgen. Want binnen de Tuareg-gemeenschap zelf zijn er ook zoveel fracties en families. En dat gaat dan soms eeuwen terug. Zelfs, de zanger van Tinariwen zei zelf, dat is dan een Targi, hè, het enkelvoud van Tuareg is Targi, uit Mali. Die zei zelf van, ja, die Tuareg in Niger, ik snap er niks van hoe dat daar allemaal zit. Dus het enige wat ik weet, is dat het daar wemelde van de kleine privé-initiatieven uit Europa, die iets deden met de Tuareg of ook wel met de Wodabe. En ik vermoed zo'n beetje dat ze daar geen pottenkijkers willen en dat ook een beetje gewild is, hoor, dat die situatie daar heel onzeker is nu.
Wat bedoel je?
Ja, kijk, wat de regering daar nu doet, klopt eigenlijk niet. Hè. Zij hebben ook eigenlijk vorig jaar, het najaar, de nieuwe verklaring ondertekend van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren. En daarin staat uitdrukkelijk dat als regeringen grote werken willen toelaten in gebieden die traditioneel bevolkt worden door inheemse volkeren, dat ze daar eerst grote infosessies over moeten houden, over de impact daarvan. Dat ze toestemming moeten vragen. En dat ze in geval van schade ook vergoedingen moeten geven. Nu, die hebben daar natuurlijk geen zin in. En dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Hè. De mensen weten helemaal niet wat daar gebeurt. De mensen hebben daar ook helemaal geen baat bij, want er wordt dan gezegd dat werkgelegenheid zou creëren. Maar ten eerste zijn zij daar geen vragende partijen. En ten tweede, de enige...
Ja, niet te dicht bij de microfoon,
okay.
Sorry.
De enige mijn die nu operatief is een Chinese mijn.
Ja.
En de werkkrachten daar zijn allemaal Chinezen. men zegt dat dat de gevangenen zijn uit China die ze dan exporteren, in plaats van dat ze die dan moeten onderhouden in hun eigen land, zijn die nog productief ergens in een ver land. Dus die doen alles zelf. Die zijn dan nu zo'n soort van dorp, stad aan het bouwen, maar die bouwen ook zelf en zo.
Dat is ook daar, waar is het al? Ingal?
Ingal, ja, dat is een 80 kilometer ten noorden van Ingal zitten die.
Ja, en Ingal is niet ver van Agadez.
Agadez, ja.
En dat is dan een geografisch centrum van het land, hè?
Ja, Agadez is een stad. En Ingal ligt op een 125 kilometer ten oosten van Agadez.
Ja, en hoe kom je dan daar terecht? Hè? Nu al wel uitgelegd dat je niet terecht gekomen bent, maar hoe kom je dan?
Het is dat dorp waar de regering op het moment zo'n soort officiële viering van de Cour Salée is gaan inrichten.
Okay, ja, natuurlijk. Ja.
Ja, vandaar dat ik daar terecht kom.
En leg dat nog een keer uit, die Cour Salée, wat dat precies is.
Ja. Wij weten wel dat Omanen rondtrekken, maar zo, wat de mensen over het algemeen weten is dat die rondtrekken omdat het land te schraal is om op één plaats te blijven. En dat is ook zo, hè. Ze moeten echt wel van de ene plaats naar de andere bewegen, omdat ze ook heel goed beseffen dat ze anders gaan overbegrazen en gaan beschadigen. Maar er is dus nog een reden, en dat is dat die dieren baat hebben bij een afwisselend dieet. Hè. Net zoals wij kalkoen eten met kerstmis en chocolade-eieren met Pasen. Is het voor die dieren ook goed dat ze in de loop van het jaar andere voedingsstoffen krijgen? Dat gaat dan natuurlijk cyclisch. En vandaar dat ze met die dieren naar andere ondergronden trekken. Bepaalde planten groeien op een leemondergrond, andere planten groeien op een zandondergrond. En ik vermoed zelfs dat die dieren dat vroeger deden voor ze getemd werden. Dus vee trekken ook rond, hè. Die blijven nooit op één plaats staan. Dus veel nomaden zeggen dat het eigenlijk die dieren zijn die trekken en dat zij meegaan, min of meer. En die zoutkuur, dat is dus het gebied ten noorden van Ingal, daar zit heel veel zout in de bodem. En dus helaas ook veel uranium.
Ah, ja.
En vandaar dat al die dieren, voor dat zout uiteraard, niet voor de uranium, naar dat gebied komen om extra mineralen in hun lijf te krijgen op het einde van het regenseizoen.
Maar ze eten daar dan planten of zo? En die zijn ook zoutrijk, dat is het eigenlijk.
En ze worden ook bijgevoerd met brokken zout. Er zijn ten noorden van Ingal, ja, niet ver van die nieuwe uraniummijn eigenlijk, is er een heel oude zoutexploitatieplek. Tigidan Tessemt heet dat. Tessemt betekent zout in het Tamashek, de taal van de Tuareg. Dat zijn zo van die, dat ziet er ongelooflijk oud uit. Ik denk net dat er al heel lang is. De plaatselijke bevolking zegt dat
die zoutwinningsplaats.
Ja, ja, ja. De grond is daar heel zout en het water is daar ook heel zout. En er zijn dan zo'n soort van cirkelvormige poeletjes waar ze het water in doen en daar dan ook nog eens grond in oplossen. En dan krijg je een oververzadiging en het zout komt dan bovendrijven in een soort van koeken.
Nou ja.
En dat wordt verkocht.
Ja.
Dus lekker zout, hoor. Ik neem dat ook altijd mee naar hier.
Nu, het water zelf, waar halen ze dat dan vandaan? Want zoutwater is niet echt
drinkbaar, hè? Nee.
Maar ja, toch niet om te leven.
Ja, in Tegida drinken de mensen dat water. Ja. In Ingal heb je ook een paar bronnen met zouter water, maar daar is ook heel zoet water.
Oké, dus nog niet zo zout als zeewater, dus dan meer zo'n beetje een
beetje brak zo.
Ja, zoals ook bepaalde waters die je hier koopt zouter zijn.
Inderdaad.
En die Cour Salée, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is op het eind van het regenseizoen, hè?
Ja, de maand september zo.
Ja.
Dan komen er vanuit honderden kilometers uit de omtrek nomaden, dus zowel Tuareg als Wodaan bijna datzelfde gebied. En omdat ze dan dichter bij elkaar zitten in die periode, omdat er ook minder werk is. In de rest van het jaar moeten ze water putten. Maar in het regenseizoen en vlak na het regenseizoen staan er nog grote poelen water. Dus dan hoeven ze de dieren daar alleen maar naartoe te brengen. En hebben ze geen werk met het naar boven trekken van water.
Ja.
De dieren zijn dan ook goed doorvoed op het einde van het regenseizoen. Dus die geven veel melk. Nu, melk is de basisvoeding van veel nomadenvolkeren. Die eten niks anders of die drinken niks anders. Ja, ze drinken water, maar hun enige voeding is melk. Kunnen wij ons moeilijk voorstellen natuurlijk.
Ja, het is niet zo dat ze die beesten slachten en opeten.
Nee, zeker niet. Ja? Soms wordt er wel een stier geslacht. Dat is tijdens de jaarlijkse grote familiebijeenkomsten, in die periode dan juist. En dat is dan om huwelijksafspraken te bevestigen of iets dergelijks. Want het is dus in die periode dat iedereen dicht bij elkaar zit en dat er weinig werk is, dat de grote familiefeesten doorgaan.
Ja.
En dan vieren ze in één keer alle geboortes en huwelijken van het afgelopen jaar. Heel makkelijk.
We hebben het over de Wodabe en de Tuareg. Je zou het zo op één hoop kunnen smijten, maar dat kan je dus niet, hè? Het zijn heel verschillende volkeren, toch?
Het zijn heel verschillende volkeren.
Leg eruit wat...
De Tuareg zijn Berbers. Ja. Dus, de Berbers woonden oorspronkelijk in wat nu Libië is.
Aha.
Woonden daar al heel lang. Er is zelfs een Libische dynastie geweest, als je naar de farao's in Oud-Egypte kijkt. Dus het is al van 1000 of langer voor Christus dat Berbers daar woonden. Die Libische dynastie waren Berbers.
Ja.
En die zijn dan uitgezwermd naar het westen en naar het zuiden. En de Tuareg zijn in het gebied rond Agadez aangekomen in de 13e, 14e eeuw. En dan de Wodabe.
Heeft iets te maken met handelsroutes en zo waarschijnlijk.
Ja, ook het feit dat de druk van de Arabieren daar kwam in het noorden.
Ah, ja.
En ze hadden daar weinig zin in. Ze hebben heel andere gewoonten.
Ze spreken een Berbertaal.
Ja, Tamashek is een Berbertaal. Aman bijvoorbeeld is water en dat is in alle Berbertalen hetzelfde.
Ja, maar het is wel een soort... Om het een beetje simplistisch te stellen, een eerder blank volk.
Ja.
Om het maar wit-zwart voor te stellen.
Ja, die zijn inderdaad, dat zijn geen zwarte Afrikanen. Die zijn daar ook heel fier op. Hoor. De Tuareg kunnen vrij hautain en vrij racistisch doen. Maar dat is in Niger vrij normaal, dat iedere etnie zichzelf eigenlijk de beste vindt. Wat niet hoeft te verhinderen dat je op een beleefde...
Klinkt bekend.
En beschaafde manier met elkaar omgaat natuurlijk. Mm, mm. De bevolking zelf wilde absoluut geen oorlog of ruzie met die anderen. Ze zouden wel liever hebben dat die een eindje verderop schoven meestal, maar voor de rest zijn die verhoudingen vrij hartelijk. Hoor.
Maar die Tuareg, die van waar tot waar leven die zo ongeveer?
Die zitten nu... Vroeger waren die ook meer in het zuiden, maar de Fransen hebben die dan een eind naar het noorden gejaagd. Ja. En op dat moment zijn de Wodabe eigenlijk een eind meer naar het noorden.
Maar zeker niet alleen in Niger, hè? Die zitten ook...
In Mali ook, ja, dat is hetzelfde verhaal. Hè. Eigenlijk is hun gebied in stukjes gehakt toen dat de huidige staten zijn gecreëerd. En dat is het verhaal van de meeste nomadenvolkeren. De volkeren die staten inrichten zijn sedentaire volkeren en die houden geen rekening met die nomadenstaten natuurlijk. Maar oorspronkelelijk was het Tuareggebied de Sahara en de rand daaromheen. Zij beheersten die Trans-Sahara-caravaans.
Maar ook nu nog zitten ze dus in Mali, Niger, Mauritanië misschien een stuk of zo. Ja.
Maar Libië, Algerije.
Ja.
Ja, en een klein beetje Marokko ook, geloof ik, maar ik denk niet zo heel veel.
En de Wodabi dan, die zijn... Dat is geen Berbervolk?
Nee. Je hebt de Peul. De Peul zijn een volk die helemaal van aan de kust in Senegal tot in Tjaad, tot in Soudaan leven.
Nou ah, ja, ja, ja.
Geusweld tot in Soudaan, de Wodabi.
Vooral eerder West-Afrikaans, toch? Hè?
Ja. Maar men zegt dat die een heel rondtrekkende beweging hebben gemaakt. Hè? Dat die gestart zijn... In het oosten, sommigen zeggen in Ethiopië, en dat die dan eerst van het oosten naar het westen zijn getrokken, meer in de noordelijke band, toen dat het daar nog veel groener was. En dan een stukje naar het zuiden, en dat ze dan terug naar het oosten zijn beginnen trekken. Want in het Hoggargebergte in Zuid-Algerije zijn rotstekeningen van een kampement, en dat is echt, dat is perfect een Wodabe-kampement, met vrouwen die net hetzelfde soort dot op hun voorhoofd hebben, als de vrouwen dat nu nog hebben bij de Wodabe.
Ja.
En een halfcirkelvormig kampement met dan zo'n touw ervoor gespannen waar de kalfjes aan zitten, dat is...
Ja.
Het zou een foto van vandaag kunnen zijn.
En dat is dan wel een Afrikaans, een zwart volk, zal ik maar zeggen.
Ja, zij vinden ook niet dat ze Afrikaan zijn, hoor. Ik heb dus zo aan iemand gevraagd, een jongen in de Broese die dan... Aan wie ik de kleuren aan het vragen was. En ik kwam bij zwart en ik zei, dat is zoals jullie. En hij zei, nee, wij zijn niet zwart. Ik zeg, wat zijn jullie dan? En hij zei heel verbaasd, rood, zoals jij. Dus wij zijn, wij zijn de rode volkeren.
Nou ja, niet de roze.
Nee, blijkbaar voelen zij ons meer verwant aan ons dan aan de echt zwarte Afrikaanse volkeren.
Zijn ze dan bleker, om dat zo te zeggen?
Bij de Wodabe is er een enorm verschil. Er
Ja.
zijn mensen die er bijna Indisch uitzien of Arabisch uitzien. En er zijn ook echt wel mensen die heel zwart zijn.
Nu, die mensen die trekken rond, maar ze leven op in principe een heel ruim gebied. Maar het is niet zo dat een familie over van, waar was het weer al, van Mali tot aan, of van Senegal tot aan Centraal-Afrika trekt. Hè. Dus binnen de stam, hoe gaat dat?
Ze onderscheiden verschillende soorten bewegingen. Daar hebben ze in hun taal allemaal verschillende woorden voor. Je hebt de periode dat je in één gebied blijft en dat je af en toe een eindje opschuift om vers gras te hebben dicht bij het kampement. Je hebt grotere bewegingen als je van de ene put naar de andere gaat. Dan heb je de seizoensbewegingen als je echt naar een andere ecologische zone trekt, met een ander voedingspatroon, zal ik maar zeggen. En dan zijn er de extreem grote bewegingen in geval van crisis. Hè. Als er een grote droogte is of er is ergens een oorlog, waardoor ze ineens een heel eind moeten verder trekken. Nu spreek ik wel over de Wodabe. Die maken echt enorm grote bewegingen. Er zijn 4 jaar geleden met de grote droogte in Niger, ik weet niet of je dat nog weet, dan was het in de zomer van 2004 een heel slecht regenseizoen geweest. En dan kreeg je de gevolgen zo, naar de zomer van 2005 toe. En dan is de familie die ik het beste ken echt tot naar Nigeria getrokken. En er zijn Wodabe die naar de Centraal-Afrikaanse Republiek trekken. Die gaan echt honderden kilometers op stap met hun dieren.
Ja. Is dat anders voor de Tuareg dan voor de Wodabe?
Ja, die zijn iets minder mobiel, toch? Ja.
Zijn die dan semi-sedentair?
Nu, het sedentariseren is lang door de kolonisatoren en later ook vanuit de centrale regering bijna opgelegd. Hè. Er werd vanuit gegaan dat dat nomadiseren, dat dat maar dom en primitief was. En dat die mensen best allemaal op één plek bleven zitten. En dan zijn ze natuurlijk ook makkelijker te controleren. En je kunt makkelijker belasting heffen op mensen die op één plek zitten dan op mensen die onvoorspelbare bewegingen maken. Maar dat heeft dus wel tot gevolg gehad dat er heel de stukken verschraald zijn in dat gebied, omdat er juist daardoor overbegrazing ontstond.
Door het in een te klein gebied rond te trekken of niet rond te trekken.
Ja, want die woestijnvorming, mensen hebben vaak het idee dat dat zo'n een lijn is die altijd maar opschuift. Maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Hè. In Mauritanië is dat wel zo, maar in Niger is dat niet zo. Dat is geen grens die naar het zuiden zakt. Er zijn aparte plekjes die verschralen. En dat is meestal omdat mensen worden aangemoedigd om meer in één gebied te blijven en te stoppen met zo rond te hossen met die dieren.
Ja. Maar nu, als die plekken dan verschralen, dan sluiten ze zich aan één, dan krijg je waarschijnlijk een soort woestijn. Dus,
maar, dat is een hele controverse.
Wat dan misschien enerzijds het fenomeen is van woestijnvorming door klimaatwijziging en anderzijds woestijnvorming ten gevolge van menselijke activiteiten.
Tja, ik heb daar al veel over gelezen en er zijn toch ook echt wel stemmen die zeggen dat niet waar is. Dat heel dat gebied heel wisselvallig is. En ik heb 2 jaar geleden ook gezien, toen was er een ontzettend goed regenseizoen geweest. Mm-hmm. En dan was dat volledig hersteld. Dan waren er ook mensen die zeiden van kijk, we hebben het sinds voor de laatste grote droogte van de jaren 80 is het hier niet meer zo groen geweest. Dus dat gebied kan zich ook enorm snel herstellen. Er zijn mensen die beweren dat heel dat discours rond woestijnvorming, dat eigenlijk iets is wat graag wordt gebruikt om hete hangijzers in de politiek te vermijden. Die woestijnvorming, dat is iets waar niemand echt veel aan kan doen. Zo. En dan kun je niet zeggen van, het is de schuld van slecht beleid of iets dergelijks.
Ja. We moeten misschien een keer pauzeren en daarna, want u wilde het alles eens nog hebben over
De dus internationale context.
Ja, en ook de landbouw, of de veeteelt, pardon.
Zeer zeker. Ja, had jij nog iets klaarstaan?
Nee, ik heb niks meer klaarstaan. Dus,
daar ligt nog een cd. Ik zal ondertussen zeggen wie het zijn.
Ja.
Dat is een groep die heet Etran Finatawa. Dat is een mengeling... Ja, nummer 11 is wel lollig.
Ja.
Dat is een mengeling van Wodabe en Tuareg. Mm-hmm. Ik vind het een beetje raar, want het zijn twee al heel andere culturen, maar het idee is wel tof. En ze hebben vrij veel succes. Ze hebben al in Australië getoerd en hier in België en Nederland en Amerika. Of enfin, oordeel zelf.
Hier in België, waar heb je die dan kunnen meemaken?
God, nu zeg iets. Ik denk dat ze in Nederland wel geweest zijn, maar in België nog niet. Jawel, jawel, jawel. Vorig jaar in de Espace Senghor in Brussel was er een woestijnvolkerenevenement georganiseerd door ICRA. Dat is een inheemse rechtenverdedigingsorganisatie. Ja. En die hadden hen geprogrammeerd.
Goed. En wat gebruiken die van instrumenten? Ik zie hier een
De Boldabe traditioneel helemaal niks, hè, behalve zo'n soort van rare dingen die ze aan hun enkels binden. En dan, je zult die waarschijnlijk horen, dat geeft dan zo'n djeng-djeng. Mm-hmm. Maar nu is er ook een die wat op een trommeltje slaat. En...
ja, wat zie je iemand zelfs met een soort snaarinstrument? Of,
Mag ik eens kijken? Dat ziet er toch niet zo heel... Ah, ja, de moderne Touareg spelen elektrische gitaar, hè.
Oh, oké.
Okay. Ja. Goed.
Jimi Hendrix van de Touaregs. Misschien nu. Even kijken.
Ja.